Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is zondag, 31 maart. Van Omloop tot Lombardije, elke dag een nieuwe podcast. Dit is Radio in het Wiel en mijn naam is Hidde van Warmerdam. Met vandaag een uitgebreide terugblik op de Ronde van Vlaanderen met Thijs Zonneveld. Thijs, wat een heerlijke koers vandaag.
Ik zag je er voorbij komen hier. De een nog grijzer, groener, verrotter dan de andere.
Bovenop de Koppenberg.
Ja, behalve die ene.
Ja, viel mee. Ging hij daarna stuk?
Hij ging gelukkig nog wel stuk. Ik vind dat ook wel fijn om te zien, eerlijk gezegd. Want toen hij hier boven op de Koppenberg voorbij kwam van de poel. Toen, we hebben hem hier in het verleden wel eens voorbij zien komen. Dat hij met zijn mond tot aan zijn stuur zo wijd open voorbij kwam harken. En nu reed hij gewoon omhoog. Alsof hij hier beneden aan de Koppenberg op de fiets was gestapt voor een herstelrondje. Alsof het de dag voor of na Vlaanderen was. Zelfs zijn regenboogtrui was nog wit. Hij gaf echt een ontzettend ontspannen indruk. En toen was het al klaar natuurlijk, de wedstrijd. Toen moest er nog 45 kilometer worden gekoerst. Maar ja, nauwelijks ademend. Mond een klein beetje open. Gezellig blosje op de wangen.
Terwijl hij wel een afloop aangaf.
Ja.
Dat die Koppenberg was echt loodzwaar, was moeilijk, was schuiven. Het waren ook nare omstandigheden. De helft van het peloton is lopend omhoog gegaan.
Misschien was het vooral technisch lastig, ja. die Koppenberg. Hij schoof het nog namelijk één keertje, halverwege de Koppenberg, schoof hij met zijn achterwiel echt nog wel even weg. Daar had hij ook, hij controleert hem dan. De rest niet. We hebben er een hoop zien vallen en lopen en spartelen. Maar er was ook één momentje bij Van der Poel bij dat hij echt wegschoof. Dus ik denk dat het op de Koppenberg, wat zowel bij de man als bij de vrouw een hele beslissende rol heeft gespeeld in de koers. Dat het voor hem heel erg was, hoe controleer ik mijn fiets? Hoe blijf ik gewoon elke keer die druk op mijn achterwiel houden? En niet, als je bijvoorbeeld met een te kleine versnelling heel hard trapt in één keer. Wat je elke keer de neiging hebt, omdat je vooruit wil. En dan schiet je achterwiel weg. En als die gaat die patineren.
Ja, dan heb je geen druk meer op je achterwiel en dan schiet hij er.
En hij reed echt, hij reed omhoog alsof het hier 1 november was. De Koppenberg Cross.
Ja, enigszins.
Ja.
Nou waren er velen die het weiland zouden prefereren boven deze gladde steentjes vandaag.
Zou die op Rino's hebben gereden?
Ja.
Of Griffas? Heeft die Rino's of Griffas gestoken?
Heeft iemand gevraagd naar de bandenkeuze van Mathieu van der Poel?
Nee, toen hij hier boven voorbij kwam, toen was het natuurlijk al klaar. Maar dat voelde je van daarvoor natuurlijk ook al in de wedstrijd, hè? Laten we wel wezen. Ik bedoel, de wedstrijd verliep zoals we van tevoren iedereen had verwacht. Namelijk dat de wedstrijd om Van der Poel heen draaide. En dat er een aantal ploegen probeerden weg te komen van der Poel. En dat toch wel een grotendeels een potje van der Poel tegen de rest was.
Een Alpecin tegen de rest.
Ja.
Had het een fase, had hij het moeilijk?
Er was één moment waarop het heel even lastig leek. Maar ik vind dat zijn ploeg het echt fantastisch heeft gedaan. Veel beter dan gedacht eigenlijk.
Ja, met Axel Laurens, Riesebeek.
Riesebeek was heel goed. Ja. Søren Krek, Andersen, ja. Vermeers. Als je even teruggaat, als we hem even helemaal naar het begin, dan zie je dat er...
Ook een Eidepep.
Ja, de konijnenpijp van Renaat.
Er was verbinding in de konijnenpijp. Maar dat schuiven we gelijk opzij.
Ja. Nee, veel renners natuurlijk die mee wilden zitten in de vlucht. Kleine voorsprong maar, een paar minuten. Waarvan je wist, dat is twee klimmetjes over in de bergzone. Het is gebeurd. Eigenlijk toen ze de bergzone in waren, toen begon het al heel vroeg. Eigenlijk waar we het een beetje in de voorbeschouwing ook over hadden, dat er echt wel veel ploegen zouden gaan proberen voordat Van der Poel zou gaan, al mannen vooruit gestuurd hebben. En zowel Visma als Trek begonnen eraan op een kilometer of 112 van de streep, geloof ik.
Ja, 111. Zeker. 111, ja.
Ja, dus Molenberg is altijd een belangrijk punt in de koers. Een smal weggetje. Als je daar als een van de eerste opdraait, kan je eigenlijk door de bocht heen meteen versnellen. En als je als 40ste opdraait, dan moet je al vol in de rem. En als je als 80ste opdraait, dan sta je stil. Dan kan je het al bijna shaken. Dan weet je al, ja, ik ga nu, als ik al terugkom in de koers, dan is het na een kwartier achtervolgen. Dus ja, Visma en Trek hebben daar geprobeerd om te kijken. Ja, weet je wel, als wij daar nou als een van de eerste ingaan, dan ja, kunnen we zien wat er achter ons gebeurt. En eigenlijk was Visma daarvoor al bezig. Jurgensen dropte daarvoor al zelfs al een bommetje.
Ja.
Om dat al zelfs al voor te zijn. Kijken, weet je, kunnen we al voor de Molenberg proberen Van der Poel al een beetje naar achteren te dringen. Ja, dat gebeurde eigenlijk niet. Van der Poel was de hele dag niet weg te slaan bij de beste, bij de voorste 10, 15 van de koers. Dus hij is overal als een van de eerste opgedraaid. Had het overal onder controle. Ik denk tot de aanloop naar de Berendries. Toen was het wel eventjes alle hens aan dek voor Alpecin.
Ja, toen was er wat minder controle. Toen baalde die ook een beetje.
Ja, je zag het bovenop de Molenberg, zag het al een beetje aankomen. Het zat Visma in één keer met 3 mee. En FDG met 2. En toen zat Van der Poel in zijn eentje. En toen zat hij al een beetje achterom te kijken. En toen dacht hij al, ja, wacht even. Het is nu nog meer dan 100 kilometer. Als ik nu dit doe, dan ga ik krijgen wat ik in Gent-Wevergem kreeg. Namelijk dat ik tegen 3 van 1 ploeg zit. Of misschien wel 2 van 1 ploeg. En dan moet ik de hele dag in mijn eentje aanvallen gaan lopen afweren. Dus toen zag je hem al achterom kijken. En toen ik denk ook wel dat het een bewuste keuze was op dat moment om niet overal achteraan te springen. En ja, toen reed er een groep weg met en Jurgensen en Benoot en Pedersen. En dat was het enige moment waarop er eventjes druk stond op Alpecin Van der Poel. En dat was wel heel eventjes de vraag hoe goed die ploeg was op dat moment. En dat kregen ze heel snel voor elkaar om te organiseren.
Nou, het was ook even de vraag, waar zit die ploeg?
Ja, precies.
Hij keek achterom. Hij was echt aan het zoeken van, oké, hoe zitten we en wat doe ik hier
want
nu?
Dat is echt heel lastig om je dan even snel te organiseren op van die kleine baantjes. Als je dus al behoorlijk hard gekoerst hebt in de aanloop daar naartoe. En daar zag je echt wel de sterkte van de ploeg. Hoe goed die zijn en hoeveel renners ze ook in de breedte hebben. Dus ja, iemand als Axel Laurence, wereldkampioen bij de belofte, versloeg in het voorjaar al eens een keertje Peders in zo'n aankomstberg op in Frankrijk. Is gewoon een ontzettend goede renner. En ja, als je dat soort jongens op kop kunt zetten, Søren Craig Anderson, supergoede aankoop geweest. Dus die...
Waar... Ja, die heeft ook wel eens minder gereden in deze rol.
Zeker.
Was vandaag echt goed.
Zeker, zeker. Ja. Ook nog lek gereden, van ver teruggekomen. Ja, daar hadden ze het echt wel even nodig. Dus die hebben toen volle bak moeten rijden achter een achter de groep met, ik zeg wel Jurgensen, maar het was van Baarle en Benoot, denk ik. Trouwens. Want dat was het enige, dat was het moment dat Van Baarle voorop zat. Er zat Jurgensen niet meer bij. Ja.
Met Pedersen, die groep.
Ja.
Ja, klopt. Je hebt gelijk.
Dat was echt een gevaarlijk groep. Daar hadden ze wel Vermeers al zitten. Wat natuurlijk ook heel goed was en knap van Vermeers dat hij daarbij zat. Maar ja, met Pedersen, Benoot en Van Baarle is Vermeers alleen niet genoeg. Dus daar zijn ze meteen volle bak achteraan gaan rijden. Ze hadden het heel snel voor elkaar om daar 3 man op kop te zetten. En toen is Van der Poel in zijn eentje overgestoken op de Valkenberg. En op dat moment weet je het eigenlijk wel. Ja, toch? Op dat moment is er niet meer twijfel over of die misschien een stukje minder is of weet ik veel wat.
Heb je iets van zwakte gezien dan?
Nee, Gent-Wevergem was er natuurlijk. Waren er een paar momenten van dat hij minder was. Ook
maar vandaag op. Niet?
Nee, vandaag niet.
Nee, gewoon.
Ja, de laatste kilometers.
Ja, oké.
Okay. Okay, nee, maar toen, komen we zo meteen, maar, ook al. Ja. Maar daarvoor helemaal niet. Want je zag je ook gewoon op de klimmetjes daarvoor dat hij alles onder controle had. En dat hij snel kon opschuiven als het nodig was. En ja,
heel
snel omrenners. Ja, ja, snel omrenners heen reed. Ook af en toe als er werd, op hem werd ingezoomd. Dat je echt zag dat hij met onwijs veel overschot in de ronde reed. Dat hij dus echt, nou ja, dat wat ik zei, dat hij nauwelijks ademde.
Ja.
Gewoon mondje net wel, net niet open. Ja, dan rijdt hij gewoon met hartslag 120, 130 in de ronde, weet je wel. Terwijl de rest dan echt uit koers is. Dus daar zie je gewoon zoveel overstel. Ja, dat moet ook wel. Want die knallen die eventjes uit zijn benen tovert op die beklimming, die komen natuurlijk ook niet voor niks. En je ziet gedurende de dag, het gaat zo lang zo hard dat niemand meer een echte versnelling bergop heeft. Dus ze kunnen wel tempo rijden bergop. Maar dat, ja, die poef, dat heeft er maar één. En dat is natuurlijk super jammer dat Van Aert en Pogacar niet meedoen. Omdat dat de enige twee zijn die dat ook hebben als het al heel hard gaat. Maar ja, goed, daar hebben we het al uit een treur over gehad. In dit peloton was Van Poel de enige. Dus hij reed op de Valkenberg zo makkelijk naar die kopgroep toe. Dat, ja, op dat moment weet je eigenlijk al hoe de wedstrijd gaat verlopen. Als er niet iets heel geks gebeurt. Als hij niet valt. Of een hongerklop krijgt. Of dat hij totaal uit de handen geeft door mentaal er ergens te breken. Weet ik veel. Kan natuurlijk op de Koppenberg. Kan hij net zo goed ook erbij liggen als je niet goed positioneert.
Ja.
Dus er kunnen nog genoeg dingen gebeuren. Maar op dat moment zijn de verhoudingen wel duidelijk. En dan gaan anderen ook wel gekke dingen doen.
Ja.
Want dat is het
kunnen
moment.
Kunnen we het daar eens even over hebben.
Ja. Dat is het moment eigenlijk waarop Pedersen ziet dat Van der Poel is aangesloten op de Valkenberg. En de Visma's denken op dat moment. Oké. Ja, hier gaan we niet meer verder rijden. En Pedersen besluit boven op de Valkenberg te demareren. Met nog, ik geloof nog 89 kilometer te gaan. Die krijgt Vermeers mee. Super goed gedaan van Vermeers. Die zit gewoon mee met Pedersen. Het enige wat Pedersen dan ja, logischerwijs kan doen is zijn been stilhouden. En in de tank houden wat hij nog in de tank heeft.
Maar hij rijdt door.
Ja, om dan volle bak te gaan doorrijden met Vermeers in het wiel. Ja, dat is gewoon een cadeautje weggeven. Dus ik vind het heel moedig en gedurfd en weet ik wat allemaal. Maar ook wel echt gewoon. Ja, dat is alsof je op een slagveld staat en in je eentje.
Laat maar, ik pak deze eerste 100
even. Ja, dat je in je eentje op een heel bataljon van de tegenstander afrijdt. Ja, dan kan je nog zo sterk zijn. Ja, dat is gewoon jezelf. Dat is gewoon kamikaze wat hij deed. Weet je, ook zelfs al rijdt al krijgt hij een half minuut of een minuut of twee minuten. Dan heeft hij nog steeds Vermeers in het wiel die dan niks doet.
Kan je het ergens verklaren?
Ja, hij is natuurlijk begonnen aan de wedstrijd met heel veel twijfels. En met heel veel bijgestelde verwachtingen. Omdat hij van de week zo hard is gevallen in Dwars de Vlaanderen. Dus ja, hij weet niet waar hij precies staat. Hij heeft denk ik al ergens een soort van afscheid genomen van zijn Ronde van Vlaanderen kansen. Was sowieso al lastig. Ja, wij hebben ook een paar keer aangegeven naar Gent-Wevergem. Is echt een totaal andere koers. En Vlaanderen is de opeenvolging van klimmetjes zo groot. En dat is zoveel meer in het voordeel van de Poel. Dus Pedersen weet ook wel dat hij, als hij wacht op Van der Poel, gaat hij ook geklopt zijn. Dus hij weet, ik moet er vooruit zijn. En er was even een situatie waarin het lukte. Nou, dan wordt hij misschien een beetje euforie van, ja, nou, ik krijg toch wel goed. En ja, ik heb nu al energie verspeeld. Dan moet ik het nu meteen maar all-in gaan. Terwijl dat echt, ja, dat is, zeker in dit soort koersen, is dat echt, ja, is onnozel. Dat je de energie die Van der Poel moet gebruiken om over te steken naar de Valkenberg is ook heel veel energie verspild. Dus nou, voor hetzelfde geld had hij kunnen zeggen, weet je, ja, we hebben mooi Van der Poel een inspanning laten doen. We gaan weer overnieuw beginnen. We gaan weer proberen deze situatie te creëren. Of het door andere jongens van een ploeg te laten doen die nu terugkomen, die misschien iets meer hebben kunnen sparen. Die doen nu een keer, weet je, ja, dat is een logischere en betere beslissing.
Dan in je eentje met Vermeers in je wiel.
Met Vermeers in het wiel ook. Hè? Gewoon op de bagagedrager. En daarna, ja, daar zie je gewoon daarna dat Alpecin hem ook gewoon gaat uitroken. Dus dat ze het verschil elke keer expres op zo'n 20, 25 seconden houden.
Schitterend.
Dan wordt het iets meer, dan rijden ze achter iets harder, wordt het iets minder.
Vermeers een beetje meedraaien.
Draait Vermeers een beetje mee. Ja, kom op. Ja, dat vind ik ook echt wel naïef om dan gewoon door te blijven rijden. Dan weet je ook gewoon, ja, dan ben je niet bezig met proberen een koers te winnen, maar ben je proberen met zo lang mogelijk voorop te rijden en te laten zien hoe sterk je bent.
Beetje dom.
Ja, dat was echt dom. Ja. Dat was echt dom. En dat was wel echt zonde, want hij reed er zo lang voor dat je wel op een gegeven moment begon af te vragen, oké, wat had hij anders gekund?
Hoe sterk ben je dan? Ja.
En in de finale betaalt hij natuurlijk enorm de rekening voor, want hij heeft echt, ik weet niet hoeveel kilometer hij ervoor heeft gereden, maar het zijn er zo 30. Dus ja, ik vond het was totaal onnodig.
Ja.
Hij heeft ook nooit, het is ook nooit echt veel geweest. Het is ook nooit, het is niet dat hij naar een minuut wegreed en dat je dacht, zo, nou, loopt dus nog terugrijden.
Nee, helemaal niet. Nee, het bleef heel op hetzelfde verschil hangen. Hij wordt uiteindelijk 22e. Weet je wie de 23e wordt?
Vermeers.
Ja.
Ja, nee, knap.
Mooi detail.
Ja. Ja, wel sterk van allebei. Ze lagen er allebei van de week bij in Dwars de Vlaanderen. Allebei gigantisch klap gehad. Dus ja, echt hoedje af dat je binnen een paar dagen jezelf zo weer kunt resetten en zo goed kunt zijn op de dag van de ronde zelf. Maar ja, voor Pedersen, want sloeg nergens op. Dit sloeg echt nergens op. En het was ook niet voor anderen of zo, want ja, de rest van zijn ploeg zat ook helemaal tot dat moment niet echt in koers. Queens Milan hebben we nauwelijks gezien eigenlijk. Dus ja, dat was gewoon een cadeautje extra eigenlijk aan Alpecin. Ja, en wie moest dan nog Van der Poel gaan volgen? En je zag al, het was echt een beetje beslissen waar hij zou gaan. Dus ja, toen Pedersen en Vermeers, die begonnen nog wel als eerste aan de Quaremont. En toen zat Van der Poel meteen mee in het wiel van Lascano, die onderaan de Quaremont versnelde. Die reed al dicht.
Goede versnelling. Ja.
Toen nam Van der Poel een keertje over. Toen ze bij Pedersen aankwamen, omdat hij dacht, nou weet je wel, nu geef ik Pedersen meteen even een extra tikje. Als je dan aankomt en je gaat even hard, je snokt er even overheen. In plaats van dat je er aansluit en niks doet, dan je laat je terugzakken tot hetzelfde tempo. Snokt hij er even overheen om Pedersen meteen een tikje extra te geven, zodat hij moeilijk kon aansluiten. En toen was hij per ongeluk in zijn eentje weg. En toen moest hij echt inhouden om niet daar al weg te rijden. Was denk ik ook de slimme keuze.
Ja, was de tweede keer Quaremont.
Ja, dat was nog op, ik denk 55 kilometer van de streep. En dat is denk ik ook de verstandige keuze. En misschien dat Van der Poel in het verleden daar al had doorgetrokken. Maar zeker met deze krachtsverhouding in de koers. En niet met Van Aert en Pogacar in de wedstrijd. Ja, kon dit zich ook gewoon permitteren om langer te wachten. En dus ook het risico te verkleinen dat je in de slotfase nog iets tegenkomt. Dat je jezelf overhoop rijdt. Dus ja, hij wachtte op de Quaremont. Wachtte hij de Paterberg. Volgde hij alleen maar. Zag je ook al van tevoren aankomen dat hij dus niet bezig was met ik moet als eerste opdraaien. Hij volgde daar alleen maar. Zorgde ervoor dat hij...
Hij zat midden in die groep. Best wel ver van achter, zou je kunnen zeggen. Ja, op een dag dat hij niet goed was geweest, was dat een alarmerend teken geweest.
Ja, ja en dat je voorvoelde wel een beetje wat er zou gebeuren op de Koppenberg. Want dat is gewoon niet een klim waar je kunt inhouden überhaupt. Daar rij je omhoog om zo snel mogelijk boven te zijn. Allemaal. Ieder voor zich. Dus dat zijn de krachtverhoudingen extreem duidelijk.
Ja. Koppenberg is wel een apart verhaal geworden.
Ja.
Wij liepen vanochtend naar beneden.
Ja.
Ja, toen had je het gelijk al door. Er lag een laagje boter over de kasseien.
Ja.
Het was spekglad vanochtend.
En toen regende het niet, hè?
Toen regende het niet.
Ja.
Toen was de zon er ook nog niet helemaal bij. Dus er is een periode geweest dat het nog wel iets droger was. Maar het is zulke vettige modder.
Ja.
Die hebben ze geprobeerd met een soort borstelauto, naar aanleiding van gisteren, schoon te maken, begrepen wij.
Gisteren is de toertocht hier langs gekomen. Inderdaad, regende het ook. Dat was echt klote weer. Ja, respect voor alle mensen die daarin hebben gefietst. Er zijn ongetwijfeld de mensen tussen zitten die nu hier naar luisteren. Dus hoedje af voor die mensen. Maar toen moesten ze beneden al wachten om in groepen omhoog te rijden. Om te voorkomen dat wat hier elk jaar eigenlijk gebeurt in die toertocht. En ik heb hem ook een paar keer gereden.
Toertocht eigen ook. Ergens sta je stil en moet je lopen.
Ja, dat is dus heel vervelend. Ja, dat is echt heel, heel vervelend. Dus ik heb altijd tegen mijn broertje gezegd dat we de toertocht van de Ronde van Vlaanderen zouden rijden. Als ik stop was met duurrennen. Dus dat zijn we ook meteen gaan doen. Het jaar nadat ik stopte. En dat hebben we altijd super veel lol gehad. En ja, elk jaar zijn er meer mensen bijgekomen. En ik vond het toch altijd wel... Ja, mijn eer te na om omhoog te lopen. Dus mijn broertje zei al, van achteruit zag het alsof Obelix door zo'n legioen Romeinen
heen klepperde. Ja, al zie jij er meer uit als Asterix dan als Obelix.
Okay, maar ja, schreeuwend en vloekend. En aan de kant, godverdomme. Maar ja...
Heb je die lul weer?
Ja, die elk jaar, ja. Nee, maar ja, daar gebeurt het elke keer. En nu was het dus met de toertocht op zaterdag al zo erg dat ze wielertouristen in groepen omhoog lieten rijden om mensen op zijn minst de kans te geven om een stukje te fietsen. En er zijn een aantal wel omhoog gefietst, neem ik aan. Maar ja, de meerderheid moet daar lopen.
Ja.
En zeker als het zo nat is. Ja, één keer je stuur een klein beetje verkeerd. Eén keertje achterwiel dat een beetje patineert. En dan is het...
Gaat zo snel.
Ja.
één keer in Thijs Zonneveld in je dode hoek en je schrikt en je ligt.
Ja. Ja, maar je zag gewoon inderdaad toen wij hier vanmiddag en vanmorgen waren, dat er zoveel modder en zooi op die kasseien lag. Dat is één keer borstelen is niet genoeg. Dan moet je echt, eigenlijk met een hoge drukspuit, moet je dat schoonspuiten zo ongeveer.
Ja.
En ze waren, toen ik even naar beneden was gelopen, waren ze de spandoeken aan de zijkant aan het schoonspuiten en borstelen. Die waren gewoon zwart. Echt zwart. Dus gewoon van de sponsoren.
Ja.
Van
toen wij er liepen kon je de sponsoren niet onderscheiden.
Precies. Ja. Echt zwart.
Ja.
Dus er is zoveel zooi overheen gekomen. Auto's die daar omhoog hebben gereden. Fietsers van gisteren. Ja, dus één grote modderbende. Dus het is niet eens de nattigheid van de kasseien. Het is de modder die erop lag. En dat was gewoon echt een hele dikke, vettige modderlaag.
Ja.
Dus ja.
En toen ging het om 2:00 zachtjes druppelen.
Ja, dat was van voorspeld, hè. Dus je wist wat er ging. Ja, je wist wat er aankwam.
Ja.
Dus ja, we konden het hier heel goed zien gebeuren. Ja, eerst een klein beetje miser en dan iets meer regen. Ja, je zag het gewoon helemaal vettig worden. Dus dat het gebeurde, vond ik niet heel gek. Dat het zo groot was, de chaos, dat vond ik wel opvallend.
Ja, er zijn eigenlijk bij de mannen drie doorheen gekomen.
Ja.
Dat was Van der Poel.
Ja.
Gevolgd door Jurgensen op gepaste afstand.
Ja.
Toen nog
Pedersen.
Vooraan de wedstrijd. Toen Pedersen erachteraan.
Ja.
En daarna ging het mis.
Ja.
En de rest heeft allemaal, hè, van de eersten in koers, die hebben allemaal omhoog moeten lopen. Dat is absurd. Beantwoord jij je eigen vraag eens even.
Hoe dat kan?
Nee, hoe je of je de Koppenberg in deze omstandigheid wel moet rijden, ja of nee?
Ja, ik denk dat de meerderheid van de mensen vindt, ja, dat hoort erbij en dan moet je er maar beter op rijden.
Maar ik zelf... Kan dat?
Wat?
Kan je hem... Ligt het aan de techniek? Is er een manier om... is het evident dat het gebeurt?
Nou, het ligt... Het ligt voor een deel aan techniek. Ik denk dat je ook ziet dat zowel bij de mannen als bij de vrouwen de crossers het over het algemeen het beste doen. Van der Poel is een van de drie mannen die er goed overheen gaat. En ik denk dat je bij de vrouwen had je Vos,
Pietersen.
Van Anrooy, Pietersen. Daar zag je wel echt dat de crossers dat echt heel goed deden. En dat bijvoorbeeld Kopecky en Vollering. En Kopecky heeft ook wel gecrossed trouwens, maar niet op hetzelfde niveau als Pietersen en Vos. Dat die er veel meer moeite mee hadden. Dus het is voor een deel, het is echt wel voor een deel techniek. Dat je ook goed, niet te hard aanzetten. Niet te groot, niet te klein. Rechtdoor sturen. Dus het is wel echt wel voor een deel techniek. Maar het is ook voor een heel groot deel positionering. En dat je ook wel echt afhankelijk bent van wat renners om je heen doen. Hoe bijvoorbeeld Dijkert de kant in werd gereden bij de vrouwen. Ja, kun je helemaal niks aan doen. Je wordt gewoon van de zijkant. Rijdt er iemand tegen je aan. Ja, poink.
Ja.
Weg ben je. Dus, ja, dan kan je natuurlijk zeggen, ja, positioneren hoort er ook bij. Dat is ook waar. Maar in het verleden hebben we op de Koppenberg dit soort taferelen gezien. In de jaren 70. In de jaren 80 is Jesper Skibbe hier ooit overreden door de koersauto.
Ja.
Zoek het vooral op als je het me niet gelooft, maar letterlijk overreden. Dat de koers, de wagen van de koersdirecteur gewoon over de fiets van Skibbe heen rijdt. Hem aanrijdt en eroverheen rijdt. Omdat die auto ook bijna gekant op kan. Ja, dan maar naar voren dwars over die fiets heen. De meest controversiële ronde ooit. Waarin Freddy Maartens werd gedisqualificeerd, toch doorreed met Roger de Vlaming in het wiel. Of die nou wel of niet betaald heeft. Ja, ze hebben ze tot op de dag van vandaag bloedveten over. Maar dat werd eigenlijk voor een groot deel ook veroorzaakt door de reden waarom Maartens destijds uit koers zou moeten worden gehaald, is dat hij wisselde op de Koppenberg van fiets. En er was een zone van tevoren was er ingesteld, dan mag je bovenop de Koppenberg van fiets wisselen. Starten ze dus met een fiets met een kleinere versnelling. Destijds had je nog maar 6 versnellingen. Dus konden ze de Koppenberg mee oprijden. Dan kon je bovenop de Koppenberg kon je van fiets wisselen. Kon je een fiets met grotere versnellingen pakken. Dan hebben ze op de dag van de wedstrijd zijn ze op teruggekomen. Nee, doen we toch niet. Nou, volgens Maartens heeft hij dat nooit gehoord of nooit begrepen. Of weet ik veel. Maar goed, je kan het helemaal uittekenen hoe dat natuurlijk is misgelopen. Maar ja, toen is de Koppenberg eigenlijk... op een gegeven moment is die Koppenberg weg uit het parcours is geschrapt. Omdat er gewoon te veel gezeik was. En ja, dat is eigenlijk... Als dit nu 2, 3, 4 keer achter elkaar gebeurt... Is dat nog... hoort dat nog bij de koers?
Ja, is dat de wedstrijd die je wil rijden?
Precies.
Of wil lopen?
Kijk, een keer kunnen we nu allemaal zeggen... Zeker omdat... De winnaars van de koers gewoon ook de sterkste in de wedstrijd zijn. En dat is allemaal, dan denken we allemaal, nou, het zal allemaal wel. Maar ja.
Er gaat een keer een moment komen dat het wel van invloed is op de koers. Dat het zo van invloed is dat het een factor is die je liever uitslaat.
Bij Movistar bijvoorbeeld denk je, ja, dit heeft niks met koers te maken. Want Garcia Cortina rijdt er als eerste op. Nou, die staat halverwege de Paterberg, de Koppenberg staat die... schijn op de weg.
Lekker ketting.
Ja, helemaal weg. Lascano rijdt er als een van de eerste op. Die wordt aan de kant geschoven ergens. En die krijgt het niet voor elkaar om snel genoeg weer in te klikken. Ja, ze kwamen hier langs. Hierboven als crossers. Die in de pedalen moesten terug inklikken. Ja. Als er dan net een steentje in je pedaal zit. Of zand om je schoenplaatje heen. Ja,
nou, dat werd met de vingers niet... schoongemaakt hierboven.
Ja, echt, ja. Ja, kloppend. Ja. De vingers kloppend op je pedalen. Ja. De vingers rond je schoenplaatjes. Voor mij hoeft het niet. Ik vind dat meer cross. Maar goed. Dan hadden ze ervoor moeten kiezen als het dus zo erbij ligt. En je krijgt het niet schoongemaakt. Dat je een alternatieve beklimming kiest. Er zijn genoeg paadjes hier waar je snel weer het parcours op komt.
Te bedenken, ja.
Dus... Ja, stel, een betere vraag zou zijn, als het er volgend jaar dan weer zo bij ligt,
wat
en
doe
het
je
is
dan?
Weer hetzelfde weer, dan voor mij mogen ze eromheen rijden. Ik zie de meerwaarde niet echt. Ik zie wel de minderwaarde.
Ja, de andere kant vind ik ook wel met dit soort wedstrijden, als je bij een goede klets modder gaat zeggen, nu gaan we eromheen rijden.
Ja,
dan kunnen we met z'n allen beter in Cadiz gaan koersen. En dan kunnen we op een circuit rondjes gaan rijden.
Vind ik zo'n stroop op zo'n zwart-wit discussie. Ja.
Ja, dat is flauw, maar toch.
Ja. Nee, ik snap. Ik begrijp het ook
hoort het er namelijk ook bij, wel bij.
Dat het de omstandigheden zijn en dan moet je er maar mee omgaan.
Ja, en daar zitten wel extreme bij, hè, natuurlijk. Want bij extreem weer grijp je ook in. Daar is gewoon protocol voor. Bij extreme regenval neutraliseer je een koers in Zuid-Frankrijk tijdens de Tour. Weet je, er zijn wel, dus ik geloof ook wel in die voorbeelden. Misschien hoort dit daar ook wel bij.
Ja, maar daarom denk ik ook... Ik vind niet dat ze met terugwerkende kracht het vandaag anders hadden moeten doen.
Nee,
maar als je me zou vragen,
eerder vooruit.
Het zou eerder als het de komende 2 jaar dat er maar 3 boven fietsen en de rest moet lopen... Dan zou ik zeggen, dan hoef ik het niet.
Nee.
Dan, als dat de vraag zou zijn... Volgend jaar komen er weer 3 boven. Zou je dan wel of niet de Koppenberg erin willen? Zou ik het niet willen. Maar dat zeg ik als koersliefhebber. Omdat ik daarna ook... Ik wil ook wel gewoon de koers echt zien. En niet dat het voor zo'n groot deel wordt bepaald door 1 sectie.
Nee.
Dus dat.
Helder. Snap ik wel.
Ja?
Ja, ben ik wel met je eens.
Ga je met me mee?
Ja, nee. Maar het is ook mijn taak om de andere kant dan neer te leggen.
Maar niet dat we volgend jaar weer dit hebben namelijk. Ik vond het wel echt spektakel namelijk om te zien dat de beste profs van de wereld als wielertoeristen omhoog krasselden.
Ja.
Toch?
Nou ja, dat vond ik ook wel bijzonder om te zien.
Ja.
Vond ergens ook wel oncharmant. Dat ik dacht, ja. Moet je dit die gasten nou aandoen? Ja.
Oh, dan echt langs de kant gaan staan bij zo'n drang en dan proberen je schoentjes in te klikken.
Ja. Krijg je een zetje?
Ja, tegen mensen zeggen, please push me. Ja.
Verschrikkelijk eigenlijk. Ja. Schande, we moeten er vanaf.
Ja, nou, het waren wel echt wel. Ja, het zijn er gewoon beelden van 10 jaar geleden.
Ja, je zou een alternatief scenario moeten kunnen neerleggen. Indien de omstandigheden zodanig zijn dat je op dit punt komt, kiezen we het alternatieve scenario op de wedstrijddag.
Ja, maar dat vind ik eigenlijk voor elk deel van de route. Als een route niet goed bereikbaar is, dan moet je eromheen rijden.
Nou. Oké.
Okay. Dat geldt ook.
Kan ik goed inkomen.
Een paar weken geleden was de Grand Prix Denain. Lag er ook was er een kasseien-sectie waar er onwijs veel modder op de weg lag. En waar renners dus aankwamen rijden en gewoon kansloos waren. Dus daar ging gewoon de hele kopgroep onderuit. Ja, ik denk van dat. Je kunt zeggen, ja, dat hoort erbij. Ja, aan de andere kant, dit is niet een bereidbaar deel op racefietsen.
Nee.
Rijden eromheen.
Dus dan hoort het er niet bij.
Het moet wel. We rijden wel een wielerkoer, een wegwedstrijd. Dus het moet wel bereidbaar zijn op je. Op je racefiets.
Je moet er geen mountainbike wissel voor moeten toepassen.
Nee, en niet. En dus ja, is het dan bereidbaar als Mathieu van der Poel eroverheen kan fietsen? Ja, die tel ik niet mee bij de menselijke.
Maar Parijs-Roubaix, wat was het? Een paar jaar geleden? 19? Was dat 19 of was dat later?
21?
21. Daar kon je het van tevoren uittekenen.
Ja, maar dan weet je
dit gaat
wel,
mis.
Maar daarvan weet je dat het hele parcours er zo ongeveer zo bij ligt. Dat was ook vooral heel veel nattigheid. Dat zat natuurlijk ook wel modder, maar dan kun je je banden aanpassen. Dus vind ik, ja, dan is het hele parcours op die manier. Vind ik nog wel wat anders dan als je één zo'n deeltje krijgt. Ik ken je niet. Je kan niet met grifo's gaan rijden omdat je toevallig alleen de Koppenberg over moet.
Nee.
Maar ja.
Oké. Okay. Daarna, er komen er dus drie boven. Dan zeg jij, dan weet je al helemaal genoeg. Er was één mogelijkheid voor Van der Poel geweest in theorie om te zeggen, oké, Jurgensen,
je mag nog even mee.
Kom nog maar even mee. Dat scheelt mij wat energie. Ja. Maar daar koos hij duidelijk niet voor.
Ja, ik denk dat hij misschien wel even heeft overwogen. Of dat ze in de auto dat heel even hebben overwogen. Maar ja, wat krijg je dan dat Jurgen misschien aansluit en zegt ik rijd niet meer mee.
Ja. En dan moet je er eerst vanaf.
En dan moet je er eerst weer vanaf, ja. En dat zit natuurlijk wel in. En Jurgen zou daar, als hij dat zou doen, zou hij compleet in zijn recht staan natuurlijk. Ja, waarom zou je met Van der Poel mee rijden naar de volgende klim om hem daar weer te worden afgeblazen? Dus daar heeft Jurgens kwam bleef even een beetje status, bleef even hangen. Het bleef een tijdje zo 8, 9, 10 seconden. En toen, dan breekt Jurgens. En die komt uiteindelijk ook als echt zoveel een 30ste ergens binnen. Dus ja, dat zie je natuurlijk ook wel vaker bij Van der Poel. Dat die als er is soms heus wel een tijdje een kleine voorsprong. Maar als je dan het terug wil rijden, we hebben het bij Van der Aert in de E3-prijs ook gezien. Ja, dan rijdt Van der Poel rijdt dan gewoon een soort op zijn drempel. Iets wat hij heel lang kan volhouden. En dan moet je als achtervolger moet je echt diep in het rood om het proberen het gat toe te rijden. En als je er bijna bent, dan geeft hij één keer gas en dan breek je. En dan word je er ook nog ingehaald door alles wat er achter je ligt. Dus ja, dat was voor Jurgens ook geen, het was ook geen doen. Je moet of meteen meezitten, of het moet echt een heel klein gaatje zijn dat je er echt met één poef naartoe kan. Maar als je het zo lang duurt en je zag ook hoe Van der Poel door de bochten heen ging en afdaling het gemak.
Ja, het is echt verschrikkelijk om me.
Ja.
Verschrikkelijk jaloersmakend.
Ook
als je
in
zo
deze
op de
omstandigheden. Ja, even hoe die over zo'n rotondetje heen en even door. Het is zo makkelijk. Het ziet er zo makkelijk uit.
Ja.
Maar hij neemt zoveel snelheid mee de hele tijd.
We zaten te kijken hoe makkelijk die je dan in de bochten zo even twee plekken pakt.
Even twee plekken.
Ja.
Maar dat is de hele dag, hè? En dat is natuurlijk in Vlaanderen is de hele dag. In elk bochtje even iemand voorbij rollen. Dat je even via de buitenkant nog ook. Nee, we gaan hier even de linkerkant en jij gaat even recht. Het ziet er zo makkelijk uit, maar het is zo onwijs moeilijk. En hij heeft zoveel controle over zijn fiets. En hij ziet dus ook de hele tijd een alternatief nog om even wat anders te doen. En dat levert je over zo'n hele dag zoveel op. Het spaart zoveel uit. Hij wordt dus nooit iemand die hem even uitremt. Ze durven het soms ook niet, hè?
Nee, dat is ook een mooi moment.
We zaten te kijken, inderdaad, bij de Molenberg komt, ik denk dat het Laurens Petit is van FDG, die komt, Molenberg is een bocht scherp links, en Petit komt links van het peloton, die probeert er heel veel tegelijk nog in te halen, dus echt nou ja, gewoon klassiek uitremmen, het is gewoon zo laat mogelijk remmen, en dan proberen hem er ergens tussen te mieteren.
Ja.
Super irritant als je daar dus zit, en er komt iemand op het allerlaatste moment met Mach 3 onderdoor, en je ziet Petit, die probeert er zoveel mogelijk uit te remmen. En die komt bij Van der Poel. En ik denk dat als het Van der Poel niet was geweest, dat hij daar vol nog door was gereden. En dan had gedacht, ja, jij moet maar remmen. Ja. En toen zag hij op het laatste moment, dit is die grote witte met die regenboog. Ik sluit hier wel even achteraan.
Ja. Hij hield echt in, stuurde erachter en ging omhoog.
Ja. En dat dwingt Van der Poel ook af natuurlijk, ja. Jij wil geen gezeik met hem hebben.
Nee.
Dus ja, bovenop de Koppenberg was het eigenlijk gebeurd. Jurgens heeft nog even tegengesparteld. En daarna was het ook in no time 1,5 minuut.
Ja. Hoe vind je dat Visma? Heeft Visma naar zijn mogelijkheden gekoerst? Wordt er dan gezegd? Door het ontbreken van Aert moesten ze natuurlijk iets anders. Maar ze hadden niet zoveel.
Ja.
Ik vond dat de koffiedame echt een berenkoers heeft gereden.
Ja, ik denk dat ze hebben geprobeerd om te doen wat ze anders ook... Ja, de enige kans die ze hebben. Dus heel ver van de streep proberen overtal te creëren en van de pool onder druk te zetten. Dat het één momentje heel even is gelukt toen die groep wegreed met Van Baarle en Benoot.
No.
En verder hebben ze ook te weinig in de wedstrijd gezeten. En hebben ze ook te weinig kunnen leveren.
En Jurgensen heeft simpelweg de inhoud niet die Van der Poel wel heeft.
Ja, hij rijdt een hartstikke goed voorjaar. Maar ik denk dat je van Jurgensen niet kunt verwachten dat hij Van der Poel boven kilometer 200 nog even gaat terughalen op dit parcours. En ja, dat ze in de slotfase nog even klunzen met die fietswissel van Benoot. Dat zal niet meehelpen met het gevoel over de dag die ze hebben.
Nee, denk ik ook niet. Maar
dat Benoot nog een fiets van Baarle krijgt. Maar goed, dat was niet meer voor de hoofdprijzen.
Heel Twitter ontplofte en dacht meteen aan.
Nou ja, goed, Benoot had niet
de Tour natuurlijk.
Benoot had niet, die had niet zomaar sprint gewonnen ergens. Die had goede benen hoor, daar niet van. Dus die reed hartstikke knap voor. Nou ja, de after crash mode, zeg maar, waar die in zit. Maar ja, dit is vast van tevoren al moeilijk voor Jumbo met deze opstelling, denk ik. En ze hebben er ook niet, ze hebben niet geweldig gekoerst. Van Baarle was echt angstig, bijvoorbeeld, zag je echt. In de afdaling van naar de Oude Quaremont toe. Toen het al aan het regenen was, zat hij achter in de groep. Het ging super hard. En toen reed hij... met een regenjekkie aan, reed hij naar beneden als een van de allerlaatste, echt met 20 meter voor hem, omdat hij bang was dat ze zouden vallen. Dus ja, ik snap, die ook als een van de laatste binnengekomen, die had daar al afscheid genomen van de wedstrijd.
No.
Dat zijn ook niet zijn omstandigheden, waar ik ook al respect voor heb, hoor. Want
hij kwam hier ook langs met een jekkie aan.
Toen hij hier langzaam had hij al een jekkie aan, had hij eigenlijk dus al, mijn poging zit erop. Ik heb geprobeerd om weg te rijden. Ik heb veel energie ingestopt. Niet gelukt. En ziek geweest. Gaat regenen. Het is niet mijn omstandigheden. Klaar.
Wat betekent deze zege voor Van der Poel?
Een streepje erbij.
Maar wat is dat? Wat is dat in het spectrum van een ongelofelijke veelwinnaar?
Ja, toch wel. Misschien... Is dat streepje voelt nu voor hem wel, ik heb er weer een streepje bij. Het is natuurlijk wel, hij wil gewoon elk jaar monumenten winnen. Het is nu weer gelukt dit jaar. Weer een monument gewonnen. Ja, wat hij zelf zei na afloop als wereldkampioen, monument winnen, is echt wel iets bijzonders.
Ja, dat is een droom die uitkomt.
Ja,
wereldkampioen Vlaanderen winnen, zei hij.
Ja, ik denk ook, ik vond ook wel goed om te zien dat hij de laatste 10 kilometer wel echt een beetje op een hoop ging. Dat je ook wel ziet dat het niet zomaar gaat. Dat het niet allemaal maar vanzelf gaat. Ik vond het ook wel goed dat hij niet 3 minuten voorsprong had. Want ik op een gegeven moment dacht, als dit zo doorgaat, dan gaan we een soort E3 prijs plus krijgen. Hij ging de laatste 10 kilometer echt wel een beetje kapot. Weet je, die wind ging steeds meer... ze draaiden steeds meer tegen de wind in. Dus dan zat hij echt in zijn eentje tegen de wind te knokken. Terwijl hij eigenlijk al een beetje aan decompressie had. Van ik heb al heel veel voorsprong. Ik ga het niet zomaar meer weggeven. En achter waren ze nog volle bak aan het koersen voor plek 2 en 3.
Ja, er moest nog een jelletje in.
Op het laatste moment. Daar zie je wel echt aan dat hij wel echt... Weet je, als het dan nog eens een keer 10 of 20 kilometer langer is... dat hij dan echt wel ook nog tegen zijn grenzen aanloopt. Dus ik vond dat ook wel goed om te zien... dat je ook wel doet beseffen dat het niet vanzelf is. We hebben vorige week met Nicky Terpstra in het theater gestaan. En toen hadden we het over... 2014, dat Terpstra een monument won, dat hij Paris-Roubaix won. En ik weet nog hoe ik toen in dat velodroom stond en dat ik echt dacht, een Nederlander die een klassieker wint.
Hé?
Wat is dit, jongens? Dat was echt uniek. Dat was zo lang niet gebeurd. Degene daarvoor was Knave en in ergens begin jaren 2000. En Nederlanders wonnen geen rit in de Tour. Nederlanders wonnen geen monument. En toen won Terpstra ineens een grote klassieker. En nu doet Van der Poel dat natuurlijk zoveel de laatste jaren. Dat je het een beetje normaal begint te vinden. Een soort overwinning, inflatie. En daar moeten we wel een beetje voor waken, vind ik. Maar daarom vind ik het ook wel goed om te zien dat hij op het laatst ook naar de vaantjes gaat. En dat hij na afloop zegt, I'm fucked. En Paris-Roubaix, what the fuck, Paris-Roubaix.
Goeie quote. Ja, Renaat Schotten begon over... Parijs-Roubaix.
Ja, ja, dat hij daar totaal niet mee bezig was. Dat hij gewoon echt naar de kloten was. En dat hij blij was dat hij deze heeft gewonnen. En zo moet je ook rijden, weet je wel. Als je nu alweer bezig bent. Ja, ik wil die volgende week ook winnen. En oh, dat lijkt best naar Kluik komt eraan. Moet ik eigenlijk ook nog wel winnen. Ja, dat zou ik wel een beetje blasé vinden. En zo, dat vond ik dus met Milaan-Sanremo was een beetje zakelijk. Was ook wel een beetje blasé, weet je. Ik hoef niet all in te gaan. Ik hoef niet super agressief. Rij een beetje defensief. Ik haal die even terug. Philipsen wint. Oké, pief, paf, poef, klaar. Toen vond ik dit toch...
Het zit diep, hè?
Nou, nee, dat zit... Ik wil gewoon zelf ook niet dat gevoel hebben dat het normaal is. Want dat is het gewoon niet. Het is het echt niet. En Nederlanders winnen de afgelopen jaren, zowel bij de mannen als bij de vrouwen, de ene na de andere wedstrijd. En het is straks een keer over. En het gaat eerder zijn dan we zelf denken.
Ja. En het komt sneller dan we zelf denken.
Precies.
Het komt harder aan.
En dan gaan we allemaal terugdenken aan deze periode. Weet je nog dat Van der Poel de een na de ander. Het is nu de eerste Nederlander die 6 monumenten heeft gewonnen. Dus hij is raas en weet ik wat allemaal voorbij. Het is hij staat nu op dezelfde hoogte als de recordhouders in de Ronde van Vlaanderen. Dus op dezelfde hoogte als Tom Boonen in de Ronde van Vlaanderen. En hij heeft nog jaren te gaan.
Eddy Merckx.
Ja. Dus hij komt wel ook op een punt in zijn carrière nu dat hij ook qua streepjes, dus vinkjes zetten achter grote overwinningen, dat hij echt bij de allergrootste begint te horen. En ik denk dat we bijvoorbeeld kunnen zeggen dat dit Nederlands beste klassieke renner ooit is. Ook omdat hij dit heeft gedaan in een hele bescheiden tijdsbestek eigenlijk. Ja. En hij heeft nog een aantal jaar. Hij heeft een contract met Canyon getekend voor nog 10 jaar. Waarvan hij nog 5 jaar sowieso wil koersen en daarna wil kijken. Dus hij heeft nog 5 jaar. Ik zeg niet dat gaat niet allemaal 5 jaren worden zoals dit jaar of zoals vorig jaar. Maar daar zit er natuurlijk dik in dat hij nog ergens al links of rechts eentje meepikt. Dus als je ziet wat hij nu allemaal wint. En ook de manier hoe hij het wint. En ook tegen welke renners die het wint. In het wielrennen dat zoveel mondialer is dan vorige Nederlandse succesperiodes. Want daarmee wordt het dan vergeleken met de jaren 70 of jaren 80. Misschien nog even goed om te schetsen. Dat is voor de val van de muur bijvoorbeeld. Ja, maar dat is echt waar. Hè? Dat was gewoon de helft van de wereld deed niet mee. Dat was gewoon een West-Europese sport met af en toe een paar exoten erin. Met een peloton wat het hele jaar tegen elkaar reed. Dus als je één ding goed kon, ja, dan reed je ook gewoon tegen Spaanse klimmers bij wijze van spreken hier. Ja, dat is echt iets totaal anders nu. Wielrennen is zo enorm veel, zo enorm gemondialiseerd. Er zijn zoveel landen die hier meedoen, die hier mee komen doen. Met hele goede renners hier naar dit soort wedstrijden toe komen. Dus het niveau ligt oneindig veel hoger. Wat Roger de Vlaming ook zegt over vroeger.
Ach, die arme, trotse man.
Ja,
stond te zwaaien op het balkon.
Ja, ik vind het altijd heel leuk als hij ergens iets zegt. Want ik vind het ook juist een heel leuk ander geluid.
Ja.
Maar aan de andere kant zijn er ook te veel renners van die tijd die nog dat soort dingen zeggen. Er zijn er gelukkig ook genoeg die dat helemaal niet zeggen. Die zeggen dat het niveau zoveel hoger is. Maar dat is echt zo. Er zijn zoveel meer goede renners uit zoveel meer landen. Dus dat Van der Poel in dit tijdperk zo excelleert, is echt heel, 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 heel erg bijzonder. Dat moeten we echt niet vergeten. Dus dat betekent het, die Ronde van Vlaanderen overwinning.
Amen. Ja? Ja. Op deze zondag.
Ja, paaszondag.
Ja. Zullen we nog even aankondigen dat we 8 april, want jij noemde Nicky Terpstra in het theater, dat gaat nog een keer gebeuren. Oude Luxor Rotterdam. Prachtige zaal overigens. Nicky Terpstra en ja, echt de wielrenprofessor van de wereld. Hè? Mathieu Heijboer.
De goeroe van
de technische ontwikkelingen.
De technische ontwikkelingen. Ja, de helmenman.
Ook de trainer. Onder andere, toch?
Ook de trainer van Wout van Aert.
Ja.
Ja, moet hem nog wel een beetje oppeppen, denk ik. Het zal niet de leukste periode zijn om ergens bij ons te gast te zijn en gepest te worden met van alles en nog wat. Ja, volgende week maandag, ja.
Ja, Michiel Elijzen sluit ook aan. Dus het wordt een bont gezelschap op het podium van de Oude Luxor.
Gezellig.
8 april, er zijn nog wat kaarten.
Ja.
Dus kom lekker. Het wordt echt heel leuk. Laat dat gezegd zijn. En dan kijken we uitgebreid terug, onder andere met Nicky.
Ja, dat is leuk. Gaan we met Nicky ook gewoon even over die hele periode, over de hele periode van 2014 tot 2024 hebben. Hoe het Nederlandse wielrennen weer opstond.
Ongelooflijk mooi op de kaart staat. Ja. Met allemaal schitterende overwinningen.
Ja, dit is wel even een iets ander decennium dan het decennium 2004-2014.
Ja, dan hadden wij echt hele matige podcast cijfers gehad, denk ik. Toch?
Ja, dan hadden we gepraat over weer een prachtige 16e plek van Mark Lots.
Mark Lots is
in de Brabantse Pijl.
Is toch altijd de naam waar je aan denkt?
Nee, er waren natuurlijk heus wel een paar goede renners toe, maar niet in de... Zeker niet in de monumenten. Daar was het altijd mis. Mag ik nog heel even over die tweede en derde plek?
Ik dacht al dat je nog ergens mee kwam. Dus ik hield mijn mond alweer. Ik had al lang 3 keer kunnen afsluiten. Maar kom dan maar.
Ja, dat was natuurlijk toch wel weer even lekker. Die strijd om de eerste sterveling was stiekem wel een hele mooie strijd.
De strijd om de eerste sterveling.
Ja, ik vond het een heel mooi beeld. Het is een kilometer achter van de pool. Toen ze van de pool over de lijn ging, toen dacht je helemaal in de verte over die vreselijk lelijke finish. Die nu eigenlijk heel mooi was. Dat je het heel goed kunt zien.
Ja.
Het is een hele lelijke plek.
Maar die toch verschrikkelijk is.
Ja, die plek is lelijk.
Maar Roel en ik waren gisteren in Oudenaarde al.
Ja, maar dat is vlakbij de finish.
Ja,
dat is heel gezellig, leuke stad.
Echt om de hoek. Ja. Het is echt een hartstikke leuk stadje.
Ja.
Dus Roel die zegt vol verbazing, terwijl we naar het hotel lopen. Waarom kunnen ze niet een paar honderd meter verder finishen?
Ja, waarschijnlijk omdat je dan op het plein recht in een paar terrassen rijdt.
Nou, ja, waarschijnlijk. Maar, nee,
maar
door,
toch heeft hij, als je dan zo ziet, als je het van de vaste camera recht door die laatste kilometer inkijkt, heeft het toch ook wel wat. Want nu zag je dus van de pool die finishte en toen reden, als de eerste achtervolgers reden, net het rode vod onderdoor. En daar reed natuurlijk Dylan Teuns en Alberto Bettiol. Die reden de ziel uit hun lichaam om op het podium te staan. Ik had het ravissante Dylan Teuns zeer gegund. Ja, ik had het hem wel gegund. Die reed, maar die werden dus op het allerlaatst nog eventjes overlopen.
Ja.
Knappe vierde, vijfde en zesde plek voor UAE. Lekker gespeeld weer, jongens.
Ja. Overigens moet daarbij gezegd worden dat plek 3 werd ingeleverd.
Daarom werd Pollitt Nas nog derde.
Ja, dus het werd 3-4-5.
Het werd 3-4-5.
Maar toch.
Ja. Nou ja, we hebben het hier al genoeg over Matthews gehad. Ja, het deed weer hetzelfde. Namelijk van de ene naar de andere kant oversteken. Die sprint gewoon met de hele weg. De hele weg gebruikend. Met het risico dat hij dus anderen hindert. Dus ja. Je kan het een strenge beslissing vinden. Of een stevige, verstrikte beslissing. Of weet ik wat. Maar Matthews neemt zo vaak het risico. En dan moet je dus gaan overwegen. Heeft hij in dit geval Pollitt wel of niet gehinderd? Ja.
Ik had hem eigenlijk met 7 keer een backspace uit het draaiboek gehaald. De naam Matthews. Want ik dacht, het is nou genoeg. We hoeven het er niet over te hebben. Maar ik ga het er toch wat over zeggen ook. Want het is gewoon een volkomen terechte beslissing. En als je dit als licht aanmerkt, dat zou zo kunnen zijn, hè?
Ja.
Dat het een lichte vergrijp is en daarom lijkt op een zware disqualificatie.
Een zware wedstrijd en hij heeft heel erg afgezien.
Dat geleuten. Ja. Houd toch op, hij doet het gewoon weer.
Het zou goed zijn als het continu, als ze dit erin houden. Ja, van de ene kant naar de andere kant van de weg oversteken en je collega's het risico geven om... een voorwiel te worden weggekwakt of de hek in worden gereden. Ja, dat is gewoon eruit. Ja.
Dat is het. Ja. En het gebeurt nu 2 keer niet.
Ja.
Dus is het valt allemaal wel mee. Ja. Voor hetzelfde geld dat Philips ze wel in zijn remmen moeten knijpen. Nog Sanremo, los van een eventuele val in Milaan Sanremo in de sprint.
Ja.
Ja, nee. Oké, volledig terecht. Dus
knap derde, vierde, vijfde van de boys van UAE.
Zeker.
Ja.
En zullen we over 22 jaar op een koude januari dinsdagavond tijdens een pubquiz nog weten wie de tweede werd?
Zo! Dat weet ik nu al niet meer. Ja, maar dat hè? Dat Luca Mozzato even tweede wordt in de Ronde van Vlaanderen. Zo, als je die hebt ingezet om top 3 te rijden vandaag, dan heb je lekker verdiend.
Ja, zal niemand geweest zijn. Wil degene zich alsjeblieft melden?
Nee,
als dat gelukt
echt
is.
Heel knap. Ja. Ik dacht echt tot niet heel lang geleden dacht ik dat een sprinter was uit de categorie klein motortje. Maar Ja, dat kan je niet volhouden als je na 260 kilometer nog gaat sprinten. Echt heel knap. Heel knap. Ja.
Luca Mozzato.
Dat zou wel echt een goeie zijn voor de pubquiz, ja. En zou het dan ook dezelfde pubquiz zijn waarin ze zeggen... hoeveelste werd drievoudig Vlaanderenwinnaar Morgado in zijn eerste ronde van Vlaanderen?
Oeh.
Hoe goed was die?
Oeh. Ja. Getooid met snor.
Ja.
Over ravissant gesproken. Toch?
Ravissante snor.
Ravissante snor van Morgado.
Ja.
Oh. Heerlijk. Slotwoord gehad?
Ik heb wel weer genoten, ja. Nou.
Kijk even langs me heen. De Koppenberg is weer stil.
Ja. Het was fijn om hier te zijn vandaag.
Zeker.
We stonden wel op de plek waar het gebeurde weer.
Ja. Dat vond ik ook tof. En, goed nieuws. De plek van volgend jaar is met een beetje een goede afspraak en een mooie doos wijn geregeld.
Met hamburgers erbij, hoorde ik.
Ja, dat begreep ik ook.
Oeh, bonus.
En ik zei, ja, we kunnen wel een biertje meenemen. Toen zei hij, nee. Er wordt geen bier meegenomen door jullie. Dat doen wij wel.
Dat is... Ja, ik dat aan de ene kant dacht ik. Dacht eerst, oh, wat aardig. Maar ja. Ik denk dat hij vooral bang is dat we Heineken meenemen.
Zeker. Ja. Een Nederlandse bier is natuurlijk niet te zuipen.
Ja. Heeft die punt, heeft die punt.
Goed zo, morgen de vrouwen. Tabé. U luisterde naar Radio In Het Wiel. Deze aflevering werd gemaakt door Michiel Elijzen, Thijs Sonneveld, Roel Rekko en Hidde van Warmerdam. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Radio In Het Wiel.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.